We gaan, het is weer de vierde zondag van de maand en we gaan weer met het onderwerp verder, eens in de maand, in verband met de jongelingen in de Bijbel. En daar wil ik weer mee verder gaan. We hebben daar een aantal keren al over gesproken, wat is een jongeling in de Bijbel? Nou, dat begint al jong natuurlijk en inmiddels zie je zo'n beetje 16, 17 jaar, maar het is ook 18, 20, in de twintiger jaren, ja, als we spreken over jongelingen, dan denken we echt aan degene die de jeugdige leeftijd nog willen. En in de Bijbel zijn daar voorbeelden van te vinden. En Daniel hebben we natuurlijk erover gehad. Dat is heel mooi om te zien. Dat hij maakte duidelijk de keus als een jongeling. Als je Daniel leest, begint hij dat hij een jaar of 17 is. En dat hij toen zei, nee koning, of hè, tegen die kamerheer. Nee, test ons maar uit, maar wij gaan daar niet van de van die offeranders eten, dat doen wij niet als gelovige Joden. Dat kon ons een leven kosten. En het boek Daniel eindigt ook in jaren dat hij zo'n beetje 80, 90 jaar is. Ja? En hij was een wijs man. De Heer gaf hem wijsheid en verstand en wetenschap. En dat geldt voor ons allemaal exact hetzelfde. Het is niet zo dat het nu, dat zijn we gauw geneigd om te zeggen, dat het allemaal veel moeilijker is. Het is ook moeilijk, ja. Ik weet dat mijn vader en moeder zeiden, nou, ik ben blij dat wij onze kinderen nu niet meer hoeven op te voeden. He, toen wij helemaal oud waren met die nieuwe tijd. Ja, ik zeg het ook weer. En de generatie na mij ook weer. Ja, het is, de wereld is niet het veranderd. Want in die zin, er is een hoop veranderd in communicatie, dat soort dingen. Maar één ding is niet veranderd. En dat is de zonde. De zonde is bij Adam begonnen. En dat is nog net zo'n zonde nu. En de strijd tegen de zonde. En de wereld die in onder Satans heerschappij is, dat is nog steeds zo. Dus in die zin is er niks veranderd. En de mensen zijn nog steeds zondaar als ze geboren worden. Dus ja, en de strijd die we hebben, dat zie je nu ook, het is soms denk ik wel eens ongelijk verdeeld. Hè? Hier kunnen wij in vrijheid bij elkaar zitten. Gisteren zag ik nog een meisje vanuit Noord-Korea geholpen werd met levensgevaar. En uiteindelijk in Zuid-Korea kwam via soort Zuid-Korea, via China, Laos, ook niet echt vriendelijk, en toen een ander land, Cambodja, en toen in Zuid-Korea kwam. Maar het was ook zomaar mogelijk geweest dat ze er al niet meer was geweest, ja? Kijk, en hier zitten wij, ja? Dus ik bedoel, je weet niet hoe het loopt, waar staat je wieg, ja? Maar de een heeft die strijd hier, en de ander heeft die strijd, maar het gaat om de keus voor de Heer Jezus in je leven. En dat is gewoon het punt. En of je nou jong bent of oud, dat geldt voor iedereen. Dus we hebben daar een aantal voorbeelden van gezien. Daniel heb ik gezien, Jozef, Jozua, Samuel. Allemaal die beschreven zijn als een jongeling zijnde. En dan zie je allemaal goede voorbeelden. Ook slechte voorbeelden. Saul bijvoorbeeld, ook als een jongeling. Dat is iemand die wij als mens graag zien. Een koning zien we ook graag. Hij was groot. Hij torende boven iedereen uit. En als hij knap is, ja, dat wilde mensen graag zien. Ja? En dat was Saul. Maar, ja, de geest des Heren week van Saul. En je eindigde niet zo fraai, dat weten we. Dat is een voorbeeld van een jongeling die dus de verkeerde keuzes heeft gemaakt toen de tijd. Het begint nu al. Ja? Nou, en David hebben we vorige keer gezien. En vandaag wil ik met jullie met Salomo beginnen. Dus kijk met mij in 1 Kronieken 22. Vers 5. Ik vind het wel bijzonder dat je daar zoveel over ziet staan. Dat zij als jongelingen al beschreven worden. 1 Kronieken 22 vers 5. En dat is bladzijde 506. Dat zeg ik er maar even bij. En voordat ik verder ga, wil ik eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. We danken u dat we hier bij elkaar zitten. En ik bid ook, Vader, dat wij zijn afhankelijk van uw Heilige Geest die in ons woont. Dat wij dat woord ook gaan begrijpen. Dat u ook ons licht daarop wil geven in ons verduisterde verstand, Vader. Want dat is nog steeds op vele plekken, begrijpen wij nog niet alles. En we zitten hier ook bij elkaar om weer geleerd te worden. En gesterkt en opgebouwd te worden, zodat wij het ook in de praktijk buiten eenmaal dat ook kunnen toepassen. En dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Salomo als jongeling krijgt van zijn vader de opdracht om de tempel te bouwen. Ja, waarom? Omdat zijn vader, David, was de vader van Salomo. En die mocht hem niet bouwen. Kijk, als je kijkt in 1 Kronieken 22 vers 5. Ik lees vers 1 even. David zeide, hier zal het huis Gods des Heren zijn. Het huis Gods des Heren, dat is dus de tempel. Ja? Want die was er nog niet. Ze hadden alleen nog maar de tabernakel, dat was die tent. En die kon je verplaatsen. En die stond, en dat was nog geen gebouw. En later is dat een gebouw geworden. En dat is de tempel. En David wilde die bouwen. En in vers 2, ik lees het niet helemaal af. Zijn en hier zal het altaar des brandoffers voor Israël zijn. Zie, er komt een huis van God des Heren. En David zeide dat men vergaderen zou de vreemdelingen die in het land Israëls waren. En hij bestelde steenhouwers om uit te houwen stenen die men behouden zou om het huis Gods te bouwen. En David bereidde ijzer in menigte en nagelen aan de deuren der poorten. En tot de samenvoegingen ook koper in menigte zonder gewicht. En cederhout zonder getal. Want de Sidoniërs en de Tyriërs brachten tot David cederhout in menigte. Dus alle materialen werden aangevoerd door David. Dus hij legde alles klaar zodat zijn zoon kon gaan bouwen. Je zou ze kunnen zeggen, wat je ook wel eens hebt, als je bijvoorbeeld je hebt een zaak en je hebt een zoon. Nou, je hebt vader en zoon in een zaak. En dan zeggen ze, nou, hij komt in een gespreid bedje terecht. Ja, dat werd tegen mij ook wel eens gezegd. Ja. Ik heb net zo hard meegewerkt, maar mijn vader heeft het inderdaad opgezet. Maar oké, dat kan gezegd worden. Maar hier in feite met David, hij zorgt dat wel dat alles klaar ligt. Zijn zoon die kan daarmee aan de slag gaan, Salomo. Kijk, in vers 5. Want David zeide, mijn zoon Salomo is een jongeling. Zie je het? En teder. Dus niet zo'n vechtersbaas als zijn vader waarschijnlijk. Ik weet het niet, maar het staat hier teder. En het huis dat men de Heere bouwen zal, zal men ten hoogste groot maken tot een naam en tot heerlijkheid in alle landen. Kijk, ik zal hem nu voorraad bereiden. Alzo bereidde David voorraad in menigte voor zijn dood. Toen riep hij zijn zoon Salomo en gebood hem de Heere, de God des Israëls, een huis te bouwen. En waarom mocht David het niet bouwen? Kijk, en David zeide tot Salomo, mijn zoon, wat mij aangaat, het was in mijn hart de naam des Heren, mijn Gods, een huis te bouwen. Doch het woord des Heren geschiedde tot mij, zeggende, gij hebt bloed in menigte vergoten, want gij hebt grote krijgen gevoerd. Gij zult mijn naam geen huis bouwen, terwijl gij veel bloed op de aarde voor mijn aangezicht vergoten hebt. Zie je, dus David heeft veel strijd geleefd, veel oorlog gevoerd. En vanwege dat feit, die bloed vergoten heeft, zegt God, dan kan je mijn huis niet gaan bouwen. Dat gaat je zoon doen. Salomo is ook iemand, die heeft 40 jaar geregeerd in vrede. Ja? Hij is heel mooi een beeld van de Heer Jezus Christus in het 1000-jarig koninkrijk. Hè? Er zal vrede zijn. En dat was bij Salomo het geval. David heeft enorm veel gevochten. Ja? Nou, en dan zie je ook verder. Zie de zoon, dat heeft God toen tegen David gezegd. De zoon die u geboren zal worden, dat is Salomo, die zal een man der rust zijn. Zie je het? Want ik zal hem rust geven van al zijn vijanden rondom hen. Want zijn naam zal Salomo zijn. En ik zal vrede en stilte over Israël geven in zijn dagen. Die zal mijn naam een huis bouwen. En die zal mij tot een zoon zijn en ik hem tot een vader. En ik zal de troon zijns rijks over Israël bevestigen tot in eeuwigheid. Zie je gelijk ook dat hij profetisch spreekt over de Heer Jezus. Want bij Salomo was het na 40 jaar gestopt. En toen hier kreeg je een Salomo, toen werd het twee stammenrijk. Toen was het allemaal weer oorlog en gedoe allemaal. Geen eeuwig koninkrijk. Israël heeft nog steeds geen koninkrijk. He, ook door de bedenkende genade, maar nog steeds. Dus het heeft een vervulling nog in de Heer Jezus Christus straks in de toekomst. Salomo is een beeld ook van de Heer Jezus. Nou, en kijk, wat zegt hij dan in vers 12, David, tegen Salomo? Alleenlijk de Heere geeft u kloekheid en verstand en geeft u bevel over Israël en dat om te onderhouden de wet des Heer uw Gods. Kijk, dat is wel het geval. Salomo was een jongeling, ja? Zeg maar 17, 18 jaar misschien 16. Komt zo om te komen bij iemand anders, die was nog veel jonger en die werd al koning. Ja? Maar de tempel bouwen, God laat natuurlijk niet zijn tempel bouwen door ongelovigen. Alleen door gelovigen. En hier zie je dat de Heer hem kloekheid en verstand geven en bevel over Israël en om dat te onderhouden de wet des Heer uw God. Dus ze moet ook de wet des Heren moet je onderhouden. Dat was een theocratie, hè? Wat is dat, een theocratie? Theo, God. Wij leven in een democratie. Ja? Dat betekent, de macht ligt bij het volk. Wat is democratie? Ze stemmen, de meeste stemmen gelden. Nou ja, nou, laat ik daar maar niet over gaan praten als ik over Europa praat. Want dan zeg ik, nou, willen wij dat allemaal? Ja, wij schijnen dat we willen. Ik lees elke dag in de krant weer wat Nederland nu weer wil. Ik ook weer wil. Maar goed. Theocratie is, dat zit iemand, dat is bijvoorbeeld een Saoedi-Arabië. Daar loopt de religieuze politie. Daar regeert het koningshuis met de sharia, met die Koran. Dat is een theocratie. Religie is daar de baas en die maakt de dienst uit. Je hebt niks te vertellen, je moet gewoon doen wat zij zeggen. En ze gebruiken, misbruiken natuurlijk die macht aan de hand van religie. Dat is een theocratie. En Salomo, die regeerde, die was een koning, ja, maar hij moest ook de wet onderhouden. Hij moest de tempel moest hij bouwen en had hij natuurlijk de priester, die stond in de tempel. Maar goed, en in vers 19 geeft hij nog, aan het eind van zijn gesprek met Salomo, zegt David, zo, begeef dan nu uw hart, kijk, begeef dan nu uw hart. Zie je dat? Nu. Hij praat met Salomo, hij zegt, nou oké, je gaat de tempel bouwen, dus je moet ook dat en dat doen, nou oké. Succes ermee. Nee, hij vraagt van Salomo wel dat hij een keus maakt, ja. Begeef je, begeven, dat betekent, je staat hier, en dan begeef je nu naar dat raam, dan betekent, als iemand dat tegen mij zegt, dan moet ik dus die keuze, dan ga ik. Dus hij moet wel een keus maken. Begeef je nu uw hart en uw ziel, daar begint het, hè. Kijk, dat ik zo loop, dat proces, dat begint bij mij van binnen. Mijn denken, mijn hart. Mijn hart, daar zit mijn geweten, daar zit mijn wil, daar zitten mijn emoties, maar daar zit ook mijn wil. Dus hij moet een keus maken, begeef nu dan nu uw hart en uw ziel om te zoeken de Heere uw God. En maakt u op en bouwt het heiligdom Gods des Heeren, en dat men de ark des verbonds des Heeren en de heilige vaten Gods in het huis brengen. Die stonden allemaal nog in die tent, in die tabernakel. Dus als die tempel gebouwd is, dan mogen die spullen, de ark vooral natuurlijk, en al die vaten, dat soort dingen, die worden daar dan geplaatst. Dus hij mag het doen, maar hij moet wel de keus voor de Heere maken. Dat is gewoon, daar draait, valt en staat alles om. De keus. Ja? Kijk, je kan wel zeggen, ja, kom je ook naar de dienst, kom je ook naar de samenkomst, dat is natuurlijk allemaal mooi. Maar wat is het dan? Is een samenkomst, is dat een religieuze gebeurtenis? Ja, zondags moet ik wil ik naar een kerk, wil ik ergens zitten, ja? Of is het, nee, ik heb een keus voor de Heere gemaakt. Dat is mijn keus. En dan wil ik geleerd worden. Dan wil ik ook met mijn broeders en zusters zijn. En dan wil ik hem beter gaan leren kennen door de Bijbel te lezen. Maar door ook naar de samenkomst te gaan. Daarom ga ik, ja. Maar het is een gevolg van de keus die je voor de Heer hebt gemaakt. Anders is het gewoon, ja, waarom zou ik hier naartoe gaan? Ja, dan moet ik naar zo'n dienst, ja. Veel mensen die niet de Heer kennen, ja. Wat is voor hun geloof? Ja, dat is naar een kerk gaan. Nou, de kijkers denken, nou, is dat nou aantrekkelijk? Wat moet ik daar nou doen? Ja, als ongelovige. Dat is het punt. Ja? Maar je hart moet een keus gemaakt hebben. En dat is met Salomo het geval. Nou, als je kijkt, hij krijgt dus die opdracht. En als je kijkt in vers, even kijken, 1 Kronieken 3. 1 Kronieken 3. Ik zeg het niet goed, 1 Koningen 3. Ik denk al, dat kan helemaal niet, want dat gaat naar voren. 1 Koningen 3. Vers 5. De tempel was nog niet gebouwd. Salomo, zijn vader heeft met hem gesproken. Salomo was een jongeling, hè. Ik zie er daar een paar zitten. Dus verplaats jezelf bijvoorbeeld in hem. En David zegt dus, zoek hem met je hart en je verstand. Nou, kijk in 1 Koningen 3 vers 5. Te Gibeon verscheen de Heere Salomo in een droom des nachts. En God zeide, begeer wat ik u geven zal. Kijk, David, God heeft met David gesproken. Want David die zat daarin en zegt, ik zit in een cederhuis. En dat is helemaal mooi. En de ark des Heeren staat in een tent. Dat kan toch niet? De God, de schepper van de hemel en aarde, ik in een mooi cederhuis en hij in een tent. Ik wil een tempel bouwen. Nou, we hebben gehoord waarom dat niet gebeurt. Maar dat is een communicatie tussen God en David. En David heeft het aan Salomo verteld. Maar nu verschijnt God zelf aan Salomo. Ja? En dan zegt hij in vers 5. Te Gibeon verscheen de Heere Salomo in een droom des nachts. En God zeide, begeer wat ik u geven zal. Nou, dan heb je daar een gesprek met je vader over gehad. En dan komt God bij je en die zegt, begeer wat ik je geven zal. Wat zouden wij vragen als jongelingen? Ja, zeg maar wat je hebben wil, Maarten. Klaas, zeg maar wat je hebben wil. Zeg het maar, ja? Kijk. En wat doet Salomo? Ja, die heeft geluisterd naar zijn vader. Die heeft inderdaad de keus gemaakt. Maar wat zegt hij? Vers 6. En Salomo zeide, gij hebt aan uw knecht David, mijn vader, grote weldadigheid gedaan, gelijk als hij voor uw aangezicht gewandeld heeft, in waarheid en in gerechtigheid en in oprechtheid des harten met u. En gij hebt hem deze grote weldadigheid gehouden, dat gij hem gegeven hebt een zoon zittend op zijn troon als de hele dagen. Nu dan, Heere mijn God, gij hebt uw knecht koning gemaakt. Dus Salomo is inmiddels koning. In plaats van mijn vader David, en wat staat er? Ik ben een klein jongeling. Zie je? Hij was een jongeling en teder. Hier zegt hij van zichzelf, ik ben een klein jongeling. Ik weet niet uit te gaan, nog in te gaan. Salomo is nederig. Hij denkt ook, ja, de tempel bouwen en dan ben ik daar koning. Ja, daar heb je ook wel wijsheid voor nodig. En dat is ook wat hij vraagt. Kijk maar, gij, ook in vers 8, en uw knecht is in het midden uws volks, dat gij verkoren hebt. Een groot volk, het welk niet geteld, nog gerekend kan worden vanwege de menigte. Geef dan uw knecht een verstandig hart om uw volk te richten, verstandelijk onderscheidende tussen goed en kwaad. Want wie zou dit uw zwaar volk kunnen richten? En zie je, dat is wat Salomo als antwoord geeft. God zegt, wat wil je Salomo? Ik geef het je. Hij vraagt niet om geld, hij vraagt niet allerlei leuke dingen, hij vraagt niet om een iPad, hij vraagt niet om al de nieuwste iPad. Nee, hij vraagt om wijsheid. Ja, dat vraagt hij. Dat hij kan richten. En Salomo is ook hij heeft spreuken geschreven. Nou, gaan we lezen. Dat is geweldig als je dat leest. Die wijsheid vind je in de wereld niet. Dat komt, God heeft Salomo ook die wijsheid gegeven. Bijvoorbeeld ook die twee baby's, weet je wel. Nou, dat hij zegt, nou, hak de baby maar door midden. En toen bleek gelijk wie de ware moeder zei. Die zei, nee, doe dat niet. Want dan gaat mijn kind. En die ander zei, hak me door midden. Hij wist, dat is wijsheid. En dat heeft hij gekregen, Salomo. Een toonbeeld van wijsheid. Zeer verstandiglijk, onderscheidend tussen goed en kwaad. En dat is nodig. En toen ging hij de tempel bouwen. En dan denk je bij jezelf, oké, wat is nou de les voor ons hier? Salomo is een jongeling. David, kijk, je kan wel zoveel zeggen, Jan. Of pa, je kan wel zoveel zeggen dat ik moet de Bijbel lezen. En ik moet ook naar de samenkomst gaan. Ja, dat is in feite hetzelfde. Ja, dat. Maar je ziet het. Je kunt het allemaal zeggen. Maar de keuze zit in je hart. En Salomo heeft het gedaan als jongeling. En toen heeft hij tegen de Heer gezegd, Heer, geef mij wijsheid. En toen ging hij de tempel bouwen van die materialen die allemaal klaar lagen. Maar toen werd de tempel pas gebouwd. Nou, kijk met mij even naar Efeze 2. Voor ons. Ja, wat is voor ons? Hij heeft letterlijk die tempel gebouwd. En Paulus, die schrijft ook over een tempel. En even kijken, toen Paulus gevangen zat in Rome, toen hij eenmaal gedood werd. Ongeveer in dezelfde tijd, ja, 2 jaar later geloof ik. Is de tempel in het jaar 70, de letterlijke tempel die daar stond, is vernietigd. Ja? Want nu is de tempel, er is nog steeds de tempel van God op deze wereld. En dat is het lichaam van Christus. Vandaar. Dus God heeft dat toegelaten. Efeze 2. Maar kijk in Efeze 2 vers 19. Zo zijt gij dan niet meer vreemdeling. Nou vers 18. Want door hen hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Dus Paulus zegt dat wij nu, samen met de Jood, toegang hebben tot God de Vader. Rechtstreeks. Zonder een offer te brengen, zonder langs het wasvat te gaan. Zonder door je kan zo het heilige der heiligen. Vroeger de priester kon natuurlijk niet het heilige der heiligen in, achter het gordijn, dat was één keer per jaar met bloed. Wij gaan zelfs zonder bloed, want Christus is ons voorgegaan met zijn eigen bloed. Dus wij hebben nu recht toe, stel je voor, je zou die tempel nog hebben. En je ziet zo de ark staan, met de gerubs. Nou, dat is een beeld van de hemel, God woont tussen de gerubs. En dat je nu gewoon rechtstreeks, zo naar God toe kan lopen. Ja? Zonder bloed, omdat je als gelovig Christus heeft voor jou gedaan. Dat is vrijmoedig toegang hebben tot de troon van God. En ga jij maar eens nu, en dan heb ik het alleen maar over Nederland, probeer jij maar eens bij de troon, hè, bij koningin Beatrix naar binnen te lopen. Dat gaat je niet lukken, vrijmoedig. Dat, in Amerika, dat kan ook niet. Vele mensen zouden best even een praatje met hem willen maken. Dat gaat niet lukken, daar kom je gewoon niet in. Wij hebben tot de schepper van de hemel en aarde vrijmoedig toegang. Alleen maar op basis, omdat wij hebben geloofd in het offer van de Heer Jezus Christus en zijn bloed. Dat is de prijs. Er is een offer geweest voor mij. En daarom kan ik nu vrijmoedig toegang zo naar binnen. Alleen wij hebben natuurlijk niet meer die tempel die Salomo toen bouwde. Ja? Maar eenmaal zullen wij naar hen toe gaan. Maar goed, wij kunnen in ons gebed, wij hebben vrijmoedig toegang, kunnen wij zo met God de Vader spreken. Er hoeft niemand voor ons te bemiddelen, niks. Kijk, en dan, zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiden en huisgenoten Gods. Gaat even over Jood en Heiden, daar wil ik het daar niet over hebben. Maar kijk in vers 20. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Dus er is een fundament. Een tempel moet je ook op een fundament bouwen natuurlijk. Zeker als je het Nederlands zou doen, want anders gaat hij verzakken. Ja? Het moet een stevig fundament zijn. Het fundament is Jezus Christus. De uiterste hoeksteen. Een hoeksteen zorgt, dat is heel belangrijk, dat het gewoon goed een geheel blijft. En op dat fundament, kijk op welk het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde op was tot een heilige tempel in de Heer. Dus wij zijn met elkaar hier de tempel van God. En als je kijkt wereldwijd, is dat een gigantische tempel. Dus ze kunnen ook allemaal hele grote gebouwen, kathedralen maken. Maar dan stel je maar een bal voor, omdat het liggen van Christus, die tempel, die is veel groter. Die is gigantisch, die is over de hele wereld al 2000 jaar lang. Is hier een tempel en die wordt groter en groter. Ja, velen zijn al bij de Heren. Maar als wij naar de Heren worden opgenomen, gaat die hele tempel van God, het hele lichaam van Christus, dan gaat de Heren tegemoet aan. Dat is een gigantische gebeurtenis. Gaat zo, huppakee, naar boven, zo door het universum, zo naar de derde hemel toe. Dat is een enorme gebeurtenis. Maar goed, wij zijn er nog. Die tempel, wij zijn dus samen een gebouw. En Salomo bouwde natuurlijk letterlijk die tempel. Maar om even naar ons te verplaatsen, geestelijk gezien. Als je nou leest verder. Tot een heilige tempel, dus een heilig in de Heere. Op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Wij worden ook mede gebouwd tot een woonplaats van God. Dus jij bent een tempel van God. Met elkaar zijn we één tempel, maar onderling zijn we allemaal, zeg maar ja, bouwstenen. Ik ben maar ook een bouwsteentje van die tempel. En met Salomo, hè, dat past allemaal precies. Hè. Er was geen geluid van een timmerman of van houwen van stenen. Dat werd zo in elkaar geschoven. Zo neer. Prachtig joh. Paste precies. En wij als lichaam van Christus, al die allemaal tempeltjes, allemaal bouwstenen, zijn allemaal door God allemaal zo geplaatst. Past allemaal precies. Als je nou een gebouw ziet, dan zie je dat het is gemetseld, zie je die voegen allemaal, dan kan je nog een beetje netjes smeren zo, weet je wel. Daarvoor klieden ze een beetje cement, hup, 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 en dan zo'n, hoe heet zo'n ding ook weer, die gaat er doorheen. Even, de naam ben ik even kwijt, wie weet het? Hè? Voegspijker, juist. En dan wordt het mooi gevoegd en is het netjes. Maar bij ons, je ziet ook wel eens dat die stenen, die zijn helemaal glad en die zie je gewoon precies zonder voeg niks, zo pat, zo op elkaar, mooi glad. Nou, de tempel van God is ook zo. Hij schuift het allemaal keurig op elkaar en het past precies. Dat is het lichaam van Christus. Zo bouwt hij dat. En zo worden wij in ons dagelijks leven nog steeds gebouwd in ons dagelijks leven, ja? Dus elk tempeltje, let op, gaat in zijn eigen leven ook zijn eigen geestelijk huis bouwen. Dus wij zijn samen die tempel. Een levende tempel. Bij Salomo was het een dood gebouw. Nu heb je een levende tempel. En wat zegt hij in 1 Korinthe 3, vers 10? Daar spreekt Paulus. Oh. 1 Korinthe 3, vers 10. Ja. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. Daar heb je het fundament weer. En een ander bouwt erop. Maar een iegelijk ziet toe hoe hij daarop bouwt. Nou, om in die beeldspraak te blijven van de tempel, het gebouw met bouwstenen. Het fundament is gelegd en Paulus heeft het fundament gelegd. Kijk, Salomo in het Oude Testament ging de tempel bouwen waar God in moest wonen. Wij zijn nu zelf een tempel, maar wij gaan in ons dagelijks leven, wij het fundament, daar moeten wij ook op gaan bouwen. Nu gaan wij zelf ons eigen geestelijk huis bouwen. Het is niet één gebouw, daar woont God. Ja, zoals met Salomo, toen hij een jongeling was. Nu zijn wij zelf een tempel. Dus ik ga nu mijn eigen tempel ga ik opbouwen. Ja? In positie ben ik het al. Maar nu in mijn dagelijks leven begin ik echt met, als je net de Heere leert kennen, begin je met nul. Je weet, ik ben gered. En dat is dat fundament. Paulus heeft het fundament gelegd. Dus je bent gelovig geworden, omdat je bent gered, omdat je gelooft dat Christus stierf voor je zonden is opgestaan. Dat is het fundament dat Paulus gelegd heeft. Sommigen zeggen ja en dan gedoopt worden. Nee. Dat is niet het fundament dat Paulus gelegd heeft. Fundament is het evangelie van Gods genade. Bladzijde 1254, als jij dezelfde hebt tenminste. 1 Korinthe 3 vers 10. Maar je ziet, Paulus is een wijs bouwmeester. Ja? Het fundament is gelegd, maar hij geeft ook de materialen aan, zoals Salomo de materialen kreeg van zijn vader. Ja? Salomo kreeg de letterlijke. Kijk, wat Israël letterlijk heeft, hebben wij geestelijk. Dus wat is ons materiaal? Ja, dat is geestelijk gezien om ons eigen geestelijk huis te bouwen. Dat wil zeggen mijn doen en laten en voor de Heer te wandelen. En dat het ook een solide gebouw wordt. Dat betekent dat Paulus zegt, let op hoe jij erop bouwt. Je gaat bouwen met de bouwstenen. Met de tekening, zeg maar. Je hebt een blauwdruk, een tekening. En volgens die tekening moet het gebouwd worden. Ik had van de week een vloer gelegd. En die klant die had geeft dan een tekening. Nou ja, dan reken je het uit. En die had ook gezegd, kijk, had hij zo getekend. En hier komt ook nog een keuken. Nou, ik precies opmeten, eraf getrokken. En dan kom ik daar. En ging ik leggen. Dus zeg maar, hier was een muur. En had hij gezegd, dit is de keuken. Zeg maar, en had hij zo gezegd, kijk. En hier komt de keuken. Dus ja, dat moet van die oppervlakte afgetrokken worden. Maar toen kwam ik daar, toen was het zo. Ja, bleek later, ja, hij zegt, ja, daar zou de koelkast komen, die stond nog niet. Ja, ik was er, dus ik ga leggen en denk, oh, ik hoop dat ik genoeg heb. Ja, ik had gelukkig wat meer, ik kwam precies uit. Ja, maar voor hetzelfde geld, kijk, als ik niet een goede tekening heb, ja, dan gaat het huis ook de verkeerde kant op. Dus als ik nou met de tekeningen ga die bijvoorbeeld de apostel of Petrus en met de evangelie ga bouwen, dan heb ik een gebouw wat niet klopt. Dat stort in elkaar. Want dat werkt nu niet. Dus kijk, dus zie toe hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen, vers 11, dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt, kijk, zie je, hij spreekt maar in die termen van bouwen. Salomo ging bouwen. Wij bouwen ook. Dat is je dagelijks leven. Het is niet alleen, ja, ik ken de Heer en klaar, gered. Ja, dan ben je gered. Maar dan, oké, dan ben je gered. Nou, dat is het. Maar dan ligt alleen het fundament, hoor. Er staat nog helemaal niks. Net zoals als je een tekening van een huis hebt, dan koop je een huis. Ik heb een tekening, ik heb een huis. Maar de palen moeten nog de grond in. Maar ik heb al betaald, maar ik heb een huis, kijk maar naar mijn tekening. Ja, oké. Maar je hebt pas het huis als het gebouwd is en dan kan je het erin. Oké, in positie hebben wij dat. Maar nu gaan wij in diezelfde beeldspraak, gaan wij ook, volgens die tekening ga ik nu in mijn dagelijks leven het huis bouwen. En wil het sterk worden, wil ik een sterk geestelijk leven hebben. En ook sterk zijn als jongeling in de wereld om me heen? Ja, dan moet ik ook met de goede materialen het werk doen. Gereedschap, goed gereedschap, is het halve werk toch? Dat weet elke vakman. Ik kom wel eens binnen en dan zegt echt een vakman, die ziet dat dan, hè? Ik zeg, zo, jij Festo, dat is goed spul, goed merk, zeg. Ja, ik heb altijd gezegd, ik koop gewoon goed materiaal. Kost iets meer, maar goed, je merkt gelijk, dat werkt, hè. De vakmensen onder ons, die zullen dat absoluut bevestigen. Nou, en dat is bij ons ook zo. Dus kijk in vers, indien iemand op dit fundament bouwt, dus dat is, dan ben je bezig, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen. En iegelijks werk zal openbaar worden. Want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt en hoedanig ieders werk is, zal het beproeven. Nou, men kan soms inderdaad denken, ik heb heel wat bereikt voor de Heere. Kijk, we hebben een hele grote volle kerk. We hebben heel veel activiteiten. We hebben een vakantiebijbelweek. We hebben veel kinderen. We hebben mooie activiteiten. Heel veel mensen het laten dopen en die komen helemaal blij uit het water. Geweldig. En dan blijkt, de dag zal het verklaren. Wat is die dag? De dag van de Heer Jezus Christus. Als wij voor de rechterstoel komen te staan. Dat is die dag. En God, of de Heer Jezus Christus, die gaat dus die tekening. En dan gaat hij die van jou, daarnaast, jouw huid, jouw bouwwerk, gaat hij aan de hand van die tekening, gaat hij beoordelen of die maten wel kloppen. Wij hebben een keertje, dat was een school. Gingen wij een keer bezoeken, weet je het nog? Dat was op de opvolgende andere school, die school toen. Die was toen geopend. En dan hadden ze, dat kom je wel eens tegen, dat architecten dan een foutje gemaakt hebben. Dus dan gingen we naar het toilet in. Nou, dan moest je eerst een deur open. En dan kreeg je een klein, en dan de volgende, dat was het toilet. Maar ja, je moest eerst naar binnen, maar je kon niet. Je moest eerst helemaal zo, die maten klopte niet. Nou, en dat is in feite in die beeldspraak precies hetzelfde. God heeft de tekening gegeven, via apostel Paulus. Jij gaat bouwen en dan wil blijken of dat bouwwerk, dat God gaat met de brief van Paulus daarmee vergelijken, zal blijken of het staat. Nou, en dan, daarom zegt hij ook, materialen zoals goud, zilver, kostelijke stenen. Nou, ga daar maar de brand in zetten, dat blijft staan. Maar als jij het van andere materialen neemt, de mindere materialen, dan weet je, hout, hooi en stoppelen, nou, aansteken erbij, weg. Weg. Het enige wat blijft, kijk, het vuur zullen we proeven, vers 14, zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen, daar gaat het om. Dus dan krijg je loon naar werken. Dat is het principe van God. Gehoorzaamheid is geloofs. Ik volg de apostel Paulus, ja, inderdaad. En ik ga op zijn fundament ga ik ook bouwen. Hoe doe ik dat? Dan heb ik zijn brieven. Die lees ik en die pas ik op mijzelf toe. En dat is het bouwen van je geestelijk huis. Op het fundament wat hij gelegd heeft. Dus bekeer je, laat je dopen. Je moet gedoopt worden. En ga dan... Nee. Niet het fundament wat Paulus gelegd heeft. Zo iemands werk zal verbrand worden. Die zal schade lijden. Maar zelfs zal hij behouden worden door alzo door vuur. Dus inderdaad, het fundament, dat weten we. Dat fundament. Een fundament is ook niet verzekerd, als ik me goed herinner. Als je een huis laat verzekeren, het fundament zit daar niet bij. Waarom? Waarom moet je verzekeren? Huidpalen verbranden toch niet? Je zit in de grond. Het fundament, als je huis afbrandt, het fundament zie je gewoon zitten. Wat er bovenop staat, wat niet goed is, dat is allemaal weg. Dat is geestelijk gezien bij ons precies hetzelfde. Gelukkig maar, hè. Die Corinthiërs, als je nu verder gaat lezen, dat waren de mensen, en de gelaten ook, die gingen, vooral de gelaten gingen naar, die gingen werken. Die hadden wel het fundament, want ze waren gered, maar daarna gingen ze over naar de wet. En toen kreeg je de bouwval. En dan zegt Paulus zelfs, ze zijn van de genade vervallen. Corinthiërs waren ook een vreselijke gemeente. En juist aan die Corinthiërs zegt hij over de rechterstoel van Christus. Oké. Okay. Dat is aan de ene kant een troost. Dat je denkt, nou oké, gelukkig, je blijft het toch behouden. Dus dat is mooi uit die tekst. Aan de andere kant is het ook een beschaming. Ja, dat je, oké, alles zal verbranden. Maar ja, goed, je blijft gelukkig wel gered, dat is fijn. Aan de andere kant is het natuurlijk ook een beschaming. dat alles wat jij dan hebt gedaan in je leven voor de Heere, dat dat dan allemaal weg is. Weet gij niet, vers 16, dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in u lieden woont? Weet je dat niet? Dus hij zegt, weet jij niet? Dat is die beschaming. Weet jij niet dat gij Gods tempel bent? Jullie zijn de tempel van God. Weet je dat niet dan? Als je dat weet, waarom ga je dan ook niet als zodanig ook die tempel in je eigen leven ook onderhouden? Ja? Hij woont namelijk, jij bent de tempel en Gods geest woont in jou. Ook als je jong bent, de jongeling, de jeugd. Kijk, zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden, want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. Dus met andere woorden, als jij je tempel bouwt, je geestelijk huis, hoe ga je dat schenden? Ik ben het, ik ben de tempel. En God zegt, ga nu bouwen. Zodat je voor jezelf een geestelijke tempel, je geestelijk huis bouwt. God woont in jou. Ga ik met de andere materialen, met andere tekening, dan zie jij, dan zegt hij, dat je de tempel van God schendt. Dan bouw je namelijk een bouwval. En dat is niet wie je bent. Je bent een tempel, je bent heilig, maar je bouwt iets, dat is een krot, en het is niet heilig daardoor. En daarom weet je dat niet. Dus je moet iets weten. Namelijk je de tempel van men. De tempel. Kijk, vers 18. Niemand bedriegt in zichzelf. Zo iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, die worden dwaas, zodat hij wijs mogen worden. Bedrieg jezelf niet. Je weet het toch? Ga maar mee nu naar Colossenzen 1 vers 9. Colossenzen 1 vers 9. Bedrieg jezelf niet. Denk goed na. Die Paulus, ja. Als het allemaal hetzelfde was, waarom heeft Paulus dan zoveel brieven geschreven? En als enige die over het lichaam van Christus spreekt. Waarom is de Heer Jezus apart aan de apostel Paulus verschenen dan? Waarom allemaal? Als het toch allemaal hetzelfde is. Kijk, als je wil gaan bouwen met die materialen, wat ik net zei, het fundament is er. Maar net zoals Salomo, wat deed Salomo? Oké, ik heb de keuze gemaakt. Het fundament is in mijn leven. Christus stierf voor mijn zonde. En is opgestaan. Dat is punt 1. Maar dan komt punt 2. Dat net zoals Salomo, hè, ik spreek nu even tegen de jongelingen, die zegt, de Heer zegt, wat wil je hebben? Ik geef het je. Ik geef het je. En hij zegt, geef mij wijsheid. Als wij nu gaan zitten, heren, of de Heer die komt niet tegen ons nu, wat wil je hebben? Waarom niet? Ik heb alles al. Ja, hij heeft mij gezegend met alle geestelijke zegeningen. Ik heb alles. Wat moet ik nog meer? Ik ben naakt in de wereld gekomen. Ik zal er ook naakt uitgaan. Maar ik ben wel miljonair. Ik heb alles. Ik ben geestelijk gezegend in de hemel. Ik heb vergeven, verzonden. Ik ben verzoend. Ik ben gerechtvaardigd. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Ik heb alles al. Dus er valt niks meer te begeren. Maar God wil wel één ding. Ja? Dat jij wel die tempel gaat bouwen. En daar moet je net zoals Salomo de houding hebben. Die zegt, heren, geef mij wijsheid en verstand. Want hoe ga ik dat doen? Ja, het fundament is in mijn leven, ik ben gered. En nu? Daar heb je ook wijsheid en verstand voor nodig. Net zoals Salomo. Salomo heeft de materialen, die lagen daar allemaal klaar. Het steen, het hout, alles lag er, gereedschap. Hij moest het alleen maar pakken en gaan bouwen. Zo is bij ons eigenlijk hetzelfde. Heren, geef mij wijsheid en verstand, zodat ik kan gaan bouwen. Wat is het materiaal? Nou, ik ben een lid van het lichaam van Christus. Paulus is mijn apostel. Ik ben gered. Hij heeft mij het evangelie ook verteld waardoor je zalig wordt. En dan, nu zegt hij hier over vers 9, Colossenzen 1 vers 9. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil. En dan, in alle wijsheid en geestelijk verstand. Dat is het gebed van apostel Paulus. Voor ons. En voor ons allemaal. Salomo zegt, Heere, geef mij de wijsheid. En dan ga ik bouwen. Voor ons ook. Heere, geef mij wijsheid. En God heeft die wijsheid. Kan die aan je geven. Maar dan moet jij vervuld worden. Kijk, dat is weer hetzelfde. Begeef je, wat we net lazen in het Oude Testament. Begeef je en dan ga je. Hier, dat je met je hart gaat zoeken. Dat is samen nog gedaan. Hier ook. Dat je mag vervuld worden met de kennis van zijn wil. Hoe gaat dat? Vanzelf? Komt het gewoon uit de lucht vallen? Nee. Die Bijbel, die komt niet naar je toe vliegen. Die gaat niet vanzelf open. Dus, ja, ik heb nog dit, ik heb nog dat, ik heb nog zus, ik heb nog zo. Nee. Je zal het moeten zoeken. En vervuld met de kennis van zijn wil, dat is wat God wil. En dan met alle wijsheid en geestelijk verstand. Dat je een verstand hebt wat geestelijk is. Wat is wijsheid? Wijsheid is als jij hebt kennis. We kunnen heel veel kennis hebben. Maar dat wil niet zeggen dat je het altijd op de juiste manier gebruikt. Wijsheid is dat je kennis hebt wat je op de juiste manier gebruikt. En toepast op de juiste tijd. Soms moet je wel eens niks zeggen. Vooral, ik spreek zoveel klanten, ook oudere mensen met over kinderen. En overal hoor je hetzelfde. Ik heb geleerd dat ik meer mijn mond moet gaan houden. Ja, want ze zeggen toch allemaal van, vooral als het kind huis uit zijn, hè. Wat bemoei je je mee? Ze zien het allemaal als bemoeien. Ja. En ze zijn ook het huis uit, ja. Dus je hebt hun geleerd te praten en nou word jij geleerd je mond te houden. Ja, zo is het nu. Maar goed, dat geeft niet. Maar dat is, ik kan dus als vader heel veel weten, maar ik moet soms ook de tijd kiezen of zeggen, nou nu hou ik mijn mond maar, want het is beter om mijn mond te houden. Dat is wijsheid. Als bereik ik tegenovergestelde. Nou dit ook, je hebt vervuld met de kennis en dan in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij mogen wandelen, waardiglijk de Heer. En dat is jouw geestelijk huis bouwen, dat je waardiglijk voor de Heer wandelt. Dat de Heer, dat het waardig voor de Heer is. Je bent een heilige, iemand die is heilig, dat hij ook heilig wandelt. Kijk, in alle goede werken, vruchtdragende en wassen in de kennis van God, nou enzovoort. Kijk ook even in Colossenzen 3, vers 16. En dat kan op die manier, als hij zegt, wordt vervuld met de kennis van zijn wil. Vers 16. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Kijk, en wat krijg je dan? In alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen, lof, zang en geestelijke liedekens. Zingen de Heeren met aangenaam in uw hart. Aangenaamheid in uw hart. Zie je het? Wordt van Christus wonen rijkelijk in u. Dat is, wordt vervuld met de kennis van zijn wil. Dat je begrijpt wat is zijn plan. Kennis van zijn wil, zijn plan dat je sowieso al weet, we hebben het lichaam van Christus en we hebben Israël. En God is nu met het lichaam van Christus bezig. Wie spreekt erover? Paulus. Wil ik de kennis van zijn wil verder hebben over mijn leven, moet ik bij hem zijn. Heel simpel. Het is ook eenvoudig. Het is niet zo moeilijk. Maar dat is het. Maar nogmaals, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Rijkelijk in u wonen. Dat betekent dat je de Bijbel openslaat en je hem leest. Anders gaat het niet hoor. Het komt niet naar je toe vliegen. Nou, nog even terug naar Nehemia 13, vers 26. Het Oude Testament over Salomo. Nou, dat was dus heel goed hè. Salomo, helaas, ja, ik zeg het niet helemaal goed. Salomo is een geweldig beeld van de Heer Jezus Christus. Van het duizendjarige rijk. Nehemia, dat is voor Job. Nehemia 513. Nehemia 13, dat is bladzijde 588. Maar Salomo is helaas ook een beeld, of helaas geen goed voorbeeld, hoe die eindigt. Dus als jongeling begon die goed. Hij vervuld met de kennis van de Heer, hij ging de tempel bouwen, hij was wijs. Maar er was ook een gevaar op de loer. En dat is dat hij zich ging. Ja, wat was nou het probleem van Salomo? De vrouw. Hij ging met heidense vrouwen. En toen ging het probleem. Kwam toen op. Kijk, in Nehemia 13 vers 26. Heeft niet Salomo de koning Israël daarin gezondigd, hoewel er onder vele heidenen geen koning was gelijk hij, en hij zijn God lief was, en God hem ten koning over gans Israël gesteld had, ook hem deden de vreemde vrouwen zondigen. Hij begaf zich met heidense vrouwen, en als één ding niet mocht, was dat een Jood, een heidense vrouw dan. En dan de koning al helemaal natuurlijk niet. Heidense vrouwen, die waren met afgoderij bezig. Niet met de Heeren. En waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Dat weten we. Als jij een open haard hebt en je hebt allemaal blokken hout, hoe blijft het branden? Als je 10 blokken hebt bij elkaar, die branden. En dat brandt lekker warm. Haal jij er één uit en je legt hem apart, dan hoef ik jou niet te vertellen welke uitgaat. Zie je het? Dus ga je er weer bij, dan wordt ermee besmet. Pak jij een houtskool, zo, wat zwart is, jij misschien, je pakt het, zit het ook aan jou. En daarom zegt Paulus ook dat wij ons moeten heilig en onbesmet bewaren in deze tegenwoordige wereld. En Salomo, ja, die is daar de fout in gegaan. Kijk even mee in 1 Koningen 11. 1 Koningen 11. Bladzijde 422. 422, 1 Koningen 11. Vers 1. En de koning Salomo had vele vreemde vrouwen lief. Ja, dus dat was er ook eentje. Ja, een womanizer, zeggen ze nu. En dat benevens de dochter van Farao, Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische, Hethitische. Het is nogal wat. Van die volken waarvan de Heere gezegd had tot de kinderen Israëls. Gij lieden zult tot hen niet ingaan en zij zullen tot u niet inkomen. Zij, kijk. Zij zouden zekerlijk uw hart achter hun goden neigen. Aan deze hing Salomo met liefde. Paulus zegt niet voor niks. Zo in de Galaten hebben we het er ook over. Wijk af. Ja? Wijk af. Dat is de enige manier. Je kan niet samen. Hij had 700 vrouwen, vorstinnen en 300 bijwijven. Dus. En wat gebeurt er? Zijn vrouwen neigden zijn hart. Zie je het? En Salomo's jongeling, Heere, geef mij wijsheid. En hij was wijs. Maar je ziet het. Een gevaar ligt op de loer. Zijn hart werd door die vrouwen werd dat veranderd. En hij ging van het pad af. Zo maar te zeggen. Van de Heere. Want het geschiedde in de tijd van Salomo's ouderdom dat zijn vrouwen zijn hart achter andere goden neigden. Dat zijn hart niet volkomen met de Heere zijn God was. Gelijk het hart van zijn vader David. En zoals het hart van zijn vader bij David is niet zo geëindigd hoor. David heeft ook allemaal, dat hebben we vorige keer gezien, allerlei dingen gedaan die niet deugden. Maar zijn hart is nooit afgeweken van de Heere. Nee. Want Salomo wandelde als Astarte, de god der Sidoniërs naar en Milcom het verfoeisel der Ammonieten. Alzo deed Salomo wat kwaad was in de ogen des Heren en volhardde niet de Heren na te volgen gelijk zijn vader Daad. Kan je het voorstellen, Salomo, dat hij zo afgevallen is in afgoderij. Hij heeft gewoon de Heren verlaten. Echt afgodsbeelden aanbidden, Astarte. En dat waren ook, nou ja, goed, dat was allemaal niet veel fraais, die afgoderij daar. En dan zie je zelfs, toen bouwde Salomo een hoogte voor Kamos, het verfoeisel der Moabieten op de berg die voor Jeruzalem is. En voor Moloch, het verfoeisel des kinderen Ammons. En zo deed hij voor al zijn vreemde vrouwen, die aan haar goden rookten en offerden. En dan zie je, er komt, wat gebeurt er? Er komt de toorn van God over hem. Nou ja, en het resultaat is, ik kan het helaas niet allemaal lezen, het resultaat is, er komt op een gegeven moment een tweestammenrijk, of de deling, hè? De 10 stammen en de 2, dat is de toorn van God die erover kwam. Zo is Salomo geëindigd. Wat is de les voor ons? Kijk, in 1 Korinthe 10 vers 12. Nog twee teksten, dan stoppen we. 1 Korinthe 10 vers 12. 1 Korinthe 10 vers 12. En dat is een belangrijk tekst voor ons allemaal. Zo dan wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Salomo, hè, een groot koning, wijs. Maar Salomo had ook nog steeds de zondige natuur. Ja? En hij heeft de Heere verlaten. Hij is met ongelovigen, met heidense vrouwen heeft hij zich ingelaten. Ja, en dan zie je het probleem. En wat is dan de les voor ons? 2 Korinthe 6 vers 14. Dat is de laatste tekst. Dus wij moeten niet denken dat wij staan, zowel oud als jong niet. Ja? Paulus ook. Ja, wie meent te staan, die meent. Wij staan dus nooit. Ja, ik ben in de Heer, ik sta voor deze boodschap. Maar met andere woorden, voor ons geldt ook wat Salomo overkwam, dat kan ons ook overkomen. En dat is als je je hart laat neigen naar andere dingen, doordat jij je gaat openstellen voor zaken die niet van de Heere zijn. Ja? Dus 2 Korinthe 6 vers 14, trek niet een ander juk aan met ongelovigen. Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Dit wordt vaak gebruikt natuurlijk voor dat een jongen of een meisje moet niet met een ongelovige gaan trouwen. Je ziet bij, dat kan niet anders, want nou, de getuigenissen zijn er van allemaal, dat gaat gewoon fout. Want je moet ook je vrouw behagen. En hetzelfde als dat, je wordt op een gegeven moment, is het heel moeilijk. Er is altijd tussen geloof en ongeloof, als die samen vriendschap willen hebben of samen willen optrekken, er is er altijd eentje die inlevert en die zijn hart neigt. Want dan staat je vriendschap is verdwenen. En als het dan je vrouw is in je huwelijk, dan heb je helemaal een probleem. Je wilt in die constant in ellende zitten met je vrouw over het geloof. Dus dan wordt het, zak je het een beetje af. Kan niet anders. Maar hier gaat het ook over, nou kijk in vers 15, wat samenstelling heeft Christus met Belial? Of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levende Gods, gelijkwijs God gezegd heeft, ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Kijk, daarom gaat uit het midden van hen af en scheidt u af. Dit is vooral met de Korintiërs. Laat je niet in met de heidense afgoderij. Je kunt niet deelnemen aan hun offermaaltijden. Ja, je kan wel als het in de winkel ligt gewoon eten. Maar als zij dat met elkaar als een offermaaltijd eten. Daarom zou ik van de moslim ook nooit suiker, hoe heet dat? Ik heb het nog nooit meegemaakt, dat delen ze toch uit. Ja, suikerfeest. Sorry, dat eet ik niet op. Als het gebakje gewoon later ergens ligt en ik weet niet ergens van, eet ik het gewoon op. Het is niet besmet. Maar het maakt wel deel van hun offermaaltijd. Dat wil ik niet. Dat wil ik geen delen hebben. Als gelovige. En dat is wat hij hier bedoelt ook. Kijk, gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heer. En raak niet aan hetgeen onrein is. En ik zal uw lieden aannemen. Kijk in hoofdstuk 7. Terwijl wij dan deze belofte hebben, geliefden. Laat ons zelfs reinigen van besmetting des vlezes. En des geestes voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. En dat is de les voor ons van Salomo die als een jongeling begon. Veelbelovend. En wie had dat gedacht, zeg? Dat hij zo zou eindigen. Er kwam zelfs de toorn van God over. En uiteindelijk het resultaat is dat alles werd weggevoerd. Ja? Dus elke beslissing die je maakt, heeft gevolgen. En moet altijd waakzaam zijn. Ja? Dat wij bij de Heere blijven. En ons niet laten wegtrekken door allerlei begeertes. Bij Salomo was dat de heidense vrouwen. Bij ons kunnen het ook vrouwen zijn of mannen. Het kan alles zijn. Ja? De enige oplossing is dat je wordt vervuld met de kennis van zijn wil. Dat je de Bijbel tot je neemt. Kijk, en dan word je gesterkt. En dat je hart ook echt bij de Heer is. De keuze, daar gaat het om. Dat is zo belangrijk. Als je een keuze hebt gemaakt, ja, dan heb je echt die stap gezet. Ik ben van hem, ik ga hem dienen. Dat is echt een keuze maken. Anders wordt het een religie. Ja? Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u, Vader, dat u uw woord hebt gegeven. U bent ook een hele, ja, dat weten we, u bent eerlijk, u kan niet liegen. Maar u hebt ook alles gewoon opgeschreven. En dat wij ook zulke grote godsmannen ook zulke zonden kunnen zien plegen, Vader. Dat je denkt, hoe is het mogelijk? En ook met Israël, dat ze zijn gevallen. En dan denken wij ook wel eens, hoe is het mogelijk? Maar Vader, wij zijn... geen haar weten, want onze zondige natuur hebben, wij hebben ook een zondige natuur. En hoeveel gelovigen helaas zijn ook niet afgeweken van de waarheid die u voor ons hebt gegeven voor vandaag. Vader, dus daarom bid ik dat wij worden gesterkt in de inwendige mens. En dat wij worden vervuld met de kennis van uw wil. En dan zal u ons sterken en ook de wijsheid geven, Vader, dat we weten hoe te wandelen. En zo ons geestelijk huis zullen bouwen in ons dagelijks leven. Zodat wij straks voor de rechterstoel van Christus ook niet beschaamd zullen staan, Vader. En het geldt voor de ouderen, maar het geldt ook voor de jongen. Want niemand weet hoe lang die leeft, Vader. En eenmaal zullen wij toch voor u rekenschap afleggen. Niet dat wij bang hoeven te zijn, want wij zijn gered voor altijd. Maar Vader, dat we ook in ons dagelijks leven ook tot eer van U zullen leven. In de naam van ons Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen.